Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Zuster Herma van der Veen uit Utrecht gaat vanmorgen voor. Ook welkom. Mijn naam is Pieter Meijer. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop van de dienst voor in de kerk om eventuele vragen over onze gemeente of naar aanleiding van deze bijeenkomst te kunnen beantwoorden. De organist is Simon Kadijk. De collecte is voor Sint-Katrien. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. En ook tienergroep 1 komt bij elkaar of is al bij elkaar. Vorige week dinsdag is uit de christelijk gereformeerde kerk onze broeder Jan Steenkamp senior overleden. Hij is 83 jaar geworden. De uitvaarddienst en begrafenis waren gisteren op de begraafplaats de Oude Toren. Dan is er aanstaande zondag 10 juni na de dienst om 9:30 hier in dit kerkgebouw waarin dominee Van der Dussen voorgaat, een gecombineerde dienst om 11:15 in de christelijke gereformeerde kerk als afsluiting van de gezamenlijke catechese. Onze NGK-jeugd en dominee Richard van der Vervoorn hebben aan de voorbereiding van deze dienst meegewerkt. De dienst wordt geleid door dominee Van der Maan. Na deze dienst is er een bijeenkomst van de werkgroep Open Gemeente. De kerkenraad roept u al op om daar ook te zijn en Rolf Pelleboer zal daar nu nog iets over toelichten.
Goedemorgen. We gaan eerst naar een filmpje kijken als het lukt. Het is maar 2 minuten hoor. Ja, hoe is onze kerk? Wat is het karakter van onze kerk? En hoe zit dat met het missionaire van onze kerk? Na de dienst nodigt de kerkenraad en de werkgroep Open Gemeente u van harte uit om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Voor ons is het van groot belang dat u uw stem laat horen. Ook of misschien juist als u kritisch bent. Het is een moment van bezinning. We merken, dit is voor onze kerk niet een makkelijk proces. Van 11:00 tot 12:00 komen we bij elkaar. Voor iedereen is er opvang. Ik zal na de dienst even kort zeggen wie er waarheen gaat. Van baby tot, noem het maar. Dan zal ik de details nog even vertellen. Na de dienst is er koffie. En van 11:00 tot 12:00 komen we dus als kerk weer samen. We zouden het zeer op prijs stellen als u blijft. Dank u wel.
Vanmiddag is er een jeugddienst met dominee Van der Dussen als voorganger. Ook zal Combo 2 zijn medewerking verlenen. Dan zingen we nu Psalm 91, vers 1, 2 en 7. En na een moment van stilte, votum en groet, zingen we gezang 259, vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laat ons in stilte ons hart richten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn hand. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Amen. Kinderen naar voren komen.
Er gebeuren wel fijne dingen in het leven, hè? Een verjaardag, dat je een mooie fiets krijgt, of een step. Of dat jullie allemaal nieuwe kleren krijgen. Of vakantie, en dat je allemaal gezond bent. Bij die fijne dingen past volgens mij vast wel de kleur geel. Het zonnetje dat gisteren zo fijn geschenen heeft. En vandaag regen. Soms word je wel eens ziek of krijg je een ongeluk. Gaan mensen dood, dieren gaan dood. Daar past de kleur zwart een beetje goed bij, hè. Mijn verhaal gaat over Paulus en Silas. Die hebben het soms moeilijk in hun leven, dan is het zwart. En soms ook fijn, en dan is het geel, dan straalt het. Wat een drukke dag vandaag. Hele stad Filippi in rep en roer. Alle mensen liepen te hoop. En dat om twee van die mannen. Die kwamen wij, onze Romeinen, vertellen. Dat wij net zo moesten leven als zij, Joden. Nou, onze stadsbestuurders die vinden dat maar niks. Die hebben ze gepakt. En geslagen met stokken. En toen kwamen ze naar mij, gevangenisbewaarder. Of ik ze maar even flink daar diep in die kerker, in die gevangenis, wilde stoppen. Ja, moest goed op ze passen. Mocht ze niet laten ontsnappen. Ik heb nog een houten blok gepakt en daar hun voeten in vastgezet. En nou zitten ze daar helemaal onderin. Wat een dag, wat een dag. Ben er moe van. Het wordt tijd dat ik even een dutje ga doen. Het is ook al donker aan het worden. Hoor ik nou? zingen? Wie zingt er nou in een gevangenis, midden in de nacht in het donker? Klinkt wel mooi. Ja, kan ik best wel goed op slapen. Midden in de nacht, de aarde begint te trillen. De aarde beeft en schokt. Muren storten in elkaar. Oh, help, help. Overal schudt en beeft het, een aardbeving. Mijn gevangenen, mijn gevangenen. Oh, die zijn vast allemaal ontsnapt. Waar is mijn zwaard, waar is mijn zwaard? Oh, stop, zegt Paulus. Niet doen. Maak jezelf niet dood. We zijn er allemaal nog. De deuren van de gevangenis zijn wel open. Maar we zijn niet weggelopen. Dat kan niet. Niet te geloven. Als je gevangen zit, dan wil je toch vrij. Hoe kan het? Hoe kan het dat jullie er allemaal nog zijn? Wat moet ik doen om gered te worden? Paulus zegt: geloof in Jezus, de Zoon van God. Laat je dopen. En Paulus vertelt van de Heere Jezus. Wat hij allemaal gedaan heeft. Dat hij gestorven is, begraven en opgestaan. En de gevangenbewaarder met zijn hele gezin laat zich nog diezelfde nacht dopen. Hij zorgt voor eten en drinken voor alle gevangenen. En hij wast de wonden van Paulus en Silas. Dan gaan ze allemaal weer slapen in die puinhoop. En de volgende dag mogen Paulus en Silas de gevangenis uit. Kunnen ze verder gaan met het werk. Het werk dat ze moeten doen. Aan iedereen vertellen dat onze hemelse Vader altijd voor ons wil zorgen. Of het nu een zwarte dag is of een gele dag. En dan horen jullie boven verder. Mogen de kinderen van groep 1 en 2 naar boven gaan.
Wij willen nu luisteren naar Gods wil voor ons leven. We hoorden net al een verhaal voor de kinderen over hoe God ons kan bevrijden. En vanochtend is dat ook het thema voor deze dienst, Gods bevrijding. En daarbij heb ik ook deze tekst gekozen uit Galaten. Wat het betekent om te leven in Gods vrijheid. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Het is bekend wat ons eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Laat ons bidden. trouwe Vader. Dank u dat u ons zo wilt bevrijden om zo te gaan leven, geleid door uw geest. Heer, wij komen tot u, zoals wij zijn. Heer, u ziet ons in ons hart. U ziet wat er nog niet is, naar uw wil. Heer, wil ons dat vergeven. Wilt u in ons wegnemen wat ons zicht op u belemmert? Wilt u ons zo leiden op uw weg? En Heer, wilt u ons een open hart geven om uw woord te verstaan? Dat u tot ons gaat spreken. En dat uw woord gaat doorwerken in ons leven. Zo bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing vanochtend is uit Romeinen 8, vers 14 tot en met 17.
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. We moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.
Laten wij nu ook God zo aanroepen met Abba Vader. Het volgende lied. Gemeente, van onze Heer Jezus Christus. Het is vandaag een bijzondere zondag. Weet u wat voor zondag het vandaag is? Wat zegt u? Nee, dat is na hemelvaart. De zondag na Pinksteren wordt zondag Trinitatis genoemd. Drievuldigheidszondag. Dan in de kerkelijke traditie staat men al stil bij het feit dat God zich in drieën aan ons bekend heeft gemaakt. Als Vader, Zoon en Geest. De Vader stuurde zijn Zoon om ons te redden. Dat vierden we met Pasen. God heeft als Vader opdracht gegeven aan de Zoon om ons te redden. En wat voegt Pinksteren daar nu aan toe? Met Pinksteren vierden we dat God ook zijn Geest heeft geschonken. Nou, de Geest die zorgt ervoor dat wat de Zoon in opdracht van de Vader heeft gedaan, dat dat ook gaat doorwerken in uw leven. Dat het niet iets blijft wat buiten u staat, maar dat dat betekenis krijgt. Dat Gods Geest gaat wonen in uw hart. Geloven is niet alleen weten dat God onze Vader is. Het is niet alleen weten wat Jezus voor ons gedaan heeft. Geloven gebeurt ook in ons hart. Verandert hoe wij ons voelen. Verandert ons willen. Daar gaat het vanochtend over. Jezus heeft afgerekend met de zonde. Heeft ons bevrijd uit die slavernij. Hij is met de zonde de strijd aangegaan. Wie is de baas over ons? Jezus, hij heeft die strijd gewonnen. God neemt zondaars als rechtvaardigen aan. We zijn niet meer slaaf van de zonde, we zijn nu van God. Maar zijn macht over ons is heel anders dan de macht van de zonde. God bevrijdt ons niet om opnieuw slaaf te zijn. Hij wil onze Vader zijn, adopteert ons als zijn kinderen. En dat is wat de Geest voor ons doet. Gods Geest lijft ons in Gods gezin. De tekst die vandaag centraal staat is Romeinen 8 vers 15. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Als God ons adopteert, gebeuren er dus drie dingen. We worden bevrijd uit slavernij. We leven niet meer in angst. En we gaan God Abba, Vader noemen. Allereerst de bevrijding uit slavernij. In plaats van slaaf worden we kind, erfgenaam. Slavernij komt tegenwoordig gelukkig niet meer op zo'n heel grote schaal voor als vroeger. Maar de Romeinen, waar Paulus deze brief aan schrijft, kenden slavernij maar al te goed. Een aantal van hen waren waarschijnlijk zelf slaaf. Ze wist wat dat betekende. Als slaaf heb je geen enkel recht, geen arbeidsvoorwaarden. Je werd met huid en haar aan je heer overgeleverd. Kon letterlijk worden verkocht. Je eigenaar kon met je doen wat hij wilde. Hij kon je goed behandelen, maar kon je ook martelen, doden, zonder dat hij ter verantwoording werd geroepen. Je was dus aan de willekeur van je eigenaar overgeleverd. Vaders gaan heel anders om met hun kinderen. relatie tussen een vader en zijn kinderen is heel verschillend. En nu worden we door God geadopteerd. Hij neemt ons aan als zijn eigen kind. Adoptie kennen we ook nu wel. Wanneer een kind dat niet door eigen ouders kan worden opgevoed, een nieuw thuis vindt bij een adoptiegezin. En dan helemaal bij die ouders gaat horen. Net als een eigen kind. Ook in de Romeinse tijd was het mogelijk om iemand te adopteren. Ook toen vond je dan een thuis in een nieuw gezin. Maar bij de Romeinen was adoptie ook mogelijk voor volwassenen. Dat gebeurde vooral als iemand geen eigen erfgenaam had. Je koos dan iemand uit die vervolgens alle rechten van een eigen kind kreeg. Zelfs een slaaf kon worden uitgekozen. Je oude status deed er helemaal niet meer toe. Ook oude schulden waren van de baan. Adoptie kon je zo totaal bevrijden uit je oude situatie. En iedereen behandelde je als kind van je nieuwe vader. Een goed voorbeeld hiervan is te zien in de film Ben-Hur. Misschien kent u die wel. Waarin de Joodse Ben-Hur wordt veroordeeld tot een leven als slaaf. Maar nadat hij het leven van een rijke Romein heeft gered, wordt hij door hem geadopteerd. Wat zijn leven totaal verandert. Opeens is hij vrij. Romeins burger met alle rechten die erbij horen. Aan zo'n soort adoptie moet je hier nu denken. Een adoptie die totaal kan bevrijden uit slavernij. Die totaal nieuwe rechten en mogelijkheden geeft. Dat is wat God u biedt. Wat God doet voor ons. Waren wij dan ook slaven? Hebben wij ook een slavendrijver? Inderdaad, die slavendrijver is de zonde. En als Jezus niet met de zonde had afgerekend, zou zonde ons leven net zo beheersen als een eigenaar het leven van zijn slaven beheerst. Alles bepalen. Geen enkele eigen keuzemogelijkheid. Nu geldt dat voor ons niet meer. Jezus bevrijdt ons van die slavernij. Maar hoe zit dat dan? Zondig je dan niet meer als je christen bent? Nee, dat zegt Paulus niet. In de eerdere hoofdstukken van deze brief heeft hij het er uitgebreid over hoe gelovigen toch steeds weer zondigen. Hoe je als christen wel het goede kan willen en het toch niet lukt om het te doen. Maar toch zijn we geen slaaf meer van de zonde. Jezus heeft zo met de zonde afgerekend dat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Dat betekent allereerst dat God anders naar ons kijkt. De verandering begint buiten ons. Het verandert hoe God u ziet. U bent nu rechtvaardig in zijn ogen. Maar vervolgens gebeurt er ook iets binnenin u, in uw hart. De zonde kan u niet meer helemaal overheersen. En de geest begint uw leven te veranderen. Maakt het mogelijk om anders te gaan leven. Om Gods wil te gaan doen. En dan, als we gaan luisteren naar wat God van ons vraagt, zijn we dan opnieuw slaven? Die moeten doen wat God zegt. Soms wordt het wel zo gezien. Wanneer ik mensen spreek die de kerk niet kennen, hebben vaak zo'n beeld van, ja, als je christen bent, dan moet je van alles. En dan is het streng. En dan moet je bang zijn dat je het misschien niet goed genoeg doet. Nou, die mensen kennen God dan niet. God is niet zo'n slavendrijver. Hij maakt ons niet opnieuw slaven. Hij maakt ons tot zijn kinderen. We worden opgenomen in zijn gezin. Dat is dus het eerste wat God ons leert. Geadopteerd worden door God betekent dat we bevrijd worden uit de slavernij van de zonde. Dan naar het tweede punt. Als we dan kind van God zijn, betekent het dat we niet meer in angst leven. Bij een leven als slaaf hoort angst. Een slaaf was altijd bang voor zijn eigenaar. Als slaaf weet je nooit zeker of je baas wel tevreden is over wat je doet. En zelfs als je het helemaal goed doet en heel erg je best hebt gedaan, kan je toch nog een afranseling krijgen. Je hebt geen toekomst, geen uitzicht op verandering, op een betere situatie. Je bent voortdurend bang om je leven te verliezen. Ook slavernij van de zonde brengt angst met zich mee. En die angst is er op twee manieren. Zonder die bevrijding, zonder die adoptie in Gods gezin, leidt zonde tot angst voor God. En zoals die mensen die God niet kennen zich voorstellen. Zo is het dan ook. Dan is God iemand om bang voor te zijn, omdat je zondigt, omdat je tegen hem ingaat. Omdat de zonde ons opstandig maakt tegen God. Ons vijanden maakt van God. En vijanden vertrouwen elkaar niet. Zijn in plaats daarvan bang voor elkaar. En ook als we God wel kennen en weten van zijn bevrijding, kunnen we nog bang blijven voor God. Denken dat God wel boos op ons zal worden als het ons niet lukt om helemaal naar zijn wil te leven. Kunnen we die angst die bij die slavernij hoort nog in ons hebben? Een ander soort angst is angst die de toon zet in ons leven. Die veroorzaakt wordt omdat de zonde ons leven overhoop haalt. Het ons moeilijk maakt om liefdevol met elkaar om te gaan. Zonde zet mensen tegen elkaar op. Wat leidt tot ruzie, zelfs tot oorlog. Zonde in zichzelf maakt dus ook al angstig. Maakt het moeilijk om te vertrouwen. Zorgt voor angst dat we er helemaal alleen voor staan in het leven. De Geest wil ons van beide soorten angst bevrijden. Allereerst die angst voor God. Die ontstaat als we als slaaf van de zonde met God te maken krijgen. Wanneer we niet weten van Gods bevrijding. Die angst voor God, die kenden de Romeinse christenen ook vanuit hun heidense geloof. Heidense goden moest je altijd te vriend zien te houden. Ja, als je iets voor hun deed, dan konden ze ook wel iets voor jou doen. Met veel offers kon je ze dan vragen om een goede oogst voor gezondheid, geluk in het zaken doen. Maar als je ze boos maakt, dan kunnen ze je het leven zuur maken. En dan waren het ook nog eens heel grillige goden die ook zomaar willekeurig boos konden worden. Die elkaar konden bedriegen. Misschien kent u wel wat van die verhalen over de Griekse en Romeinse godenwereld. Wat er in die godenfamilies allemaal gebeurde. Familieruzies, vreemdgaan. Dat beeld hadden de Romeinen van hun goden. Alles behalve betrouwbaar. En als mens ben je maar aan hun grillen overgeleverd. Dat was hun beeld van een god. En een mens was als een slaaf aan de grillen van die goden overgeleverd. En dat gevoel tegenover hun goden, dat waren ze niet meteen kwijt toen ze christen werden. Dan kunt u denken van, ja, in zulke goden geloven we tegenwoordig toch niet meer. Maar toch kunnen we ook nu zo'n beeld hebben van God. Dat God ons meer helpt als we beter ons best doen. Net zoals men dacht van die heidense goden. En ook wij kunnen het gevoel krijgen dat God misschien boos op ons wordt als we hem teleurstellen. Maar dan blijven we denken als slaaf. Maar weet dat God geen slavendrijver is. Hij wil uw vader zijn, u aannemen als zijn kind. U hoort helemaal bij God. Wanneer u zich laat leiden door de geest, blijft die geest u in Gods gezin. Bindt u samen als broeders en zusters. En of u daar wel bij blijft horen, dat is helemaal niet afhankelijk van hoe goed u uw best doet. U hoeft niet bang te zijn dat God u afwijst als u fouten maakt. U bent helemaal zijn kind. Natuurlijk, de zonde heeft nog steeds invloed op ons. Houdt ons toch steeds weer vast. Waardoor we altijd wel zullen blijven tekortschieten tegenover God. Het nooit helemaal goed doen. Dat kan ons onzeker maken. Ben ik wel echt zijn kind? Nee, de Geest verzekert u. U bent zijn kind. Jezus heeft u zo bevrijd dat u nooit meer vijand van God kunt worden. Wie in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld. Een slaaf kan straf krijgen of verkocht worden als hij zijn eigenaar teleurstelt. Dat doet een vader niet met zijn kinderen. Niet de goede, volmaakte vader die God is. Voor ons tegenwoordig is de relatie tussen een slaaf en zijn eigenaar misschien wat moeilijk voor te stellen. Maar denk dan aan de relatie tussen een werkgever en een werknemer. Dat is natuurlijk niet echt te vergelijken. Hoewel er landen zijn waar werknemers in situaties moeten werken die op slavernij lijken. Maar een werknemer is geen eigendom van zijn werkgever. Maar er is wel een overeenkomst. Ook een werknemer moet de opdrachten van zijn werkgever uitvoeren. En een werknemer en een werkgever horen net zo lang bij elkaar. Zolang de werknemer zijn werk goed doet en de werkgever werk voor hem heeft. En anders wordt de werknemer ontslagen. Zelfs al doe je je werk goed, in deze tijd van economische crisis weten we het maar al te goed, is er geen zekerheid of de relatie blijft voortbestaan met je werkgever. Onze relatie met God is anders, is als een familierelatie. Je kunt als ouders niet je kind ontslaan uit je familie. Je blijft bij elkaar horen. Zo nauw is de relatie tussen u en God. En zelfs als we dat zelf niet altijd zo voelen, dan verzekert de Geest ons dat wij Gods kinderen zijn. Werkt ook zo in ons, geeft in ons hart zekerheid dat we Gods kind zijn, veilig zijn bij God en hem kunnen vertrouwen. Dan nu dat tweede soort angst. Angst als grondtoon van ons bestaan. Ik zei al, zonde zet ons zo tegen elkaar op, dat het zorgt voor angst om alleen voor te staan in het leven. Nou, zonde zorgt zelfs nog meer voor angst. Dat lezen we iets verderop in dit hoofdstuk. Zonde zorgt voor dat heel de schepping in slavernij is. We bevrijding uit angst, betekent nog geen einde van die slavernij waar heel de schepping zich in bevindt. Geen einde aan het lijden waar de schepping aan onderworpen is. Gebrokenheid van de schepping, slavernij van zinloosheid. Ons leven is kwetsbaar. Ook dat zorgt voor angst. Maar de zekerheid dat God ons nooit zal afwijzen, bevrijdt ons ook van deze angst. Geeft ons de zekerheid dat we er nooit alleen voor staan. En geeft ons hoop dat hoe kwetsbaar ons leven ook is, hoe er ook nog lijden is, dat er een toekomst is. Dat er uitzicht is. Natuurlijk is er nog angst. Maar het is niet meer de angst van een slaaf die geen enkele uitzicht heeft op een betere toekomst. Geen enkele hoop heeft op verandering van zijn situatie. En dat betekent dat de angst ons niet meer helemaal kan beheersen. Dat er altijd uitzicht blijft. En ook dat wil de Geest ons geven. En hoe doen we dat dan? Leven als kind van God? Dat doen we door God Abba Vader te noemen. Dat is het derde punt uit deze tekst. En als je God als Abba aanspreekt, papa, er spreekt zo'n vertrouwen uit. Het is zo'n liefkozend woordje. Leven als kind van God betekent leven in dat vertrouwen, die zekerheid dat we Gods kind zijn. Dat God een vader is die nooit reageert als een slavenhouder. En daar wil de Geest ons bij helpen. Wil ons leren, wil ons erin oefenen om ons te laten leiden door de Geest. Hij bevrijdt ons zo van de zonde dat hij ons leven niet meer helemaal beheerst. Bevrijdt ons van de angst dat er altijd uitzicht is. Altijd hoop waar we ons aan kunnen vastgrijpen. Wanneer we God Abba Vader noemen, dan doen we dat ook niet altijd vanuit zo'n diep en sterk vertrouwen. God Vader noemen mogen we ook doen op momenten dat de angst ons toch aangrijpt. We mogen elke roep om hulp tot Hem richten. Elke kreet uit frustratie, hoe de zonde ons leven weer overhoop haalt. Elke verzuchting kunnen we richten tot onze Vader. En zo gaan we dan leven, steeds meer gericht op de Vader. Steeds meer geleid door de Geest. Dat betekent niet dat ons leven dan in één keer helemaal verandert. Het is iets wat we moeten leren. Bevrijding uit slavernij is iets waar je niet 1, 2, 3 aan gewend bent. Een tijd terug hoorde ik het verhaal van een meisje uit Sudan, die in onze tijd als slaaf leefde bij een gezin in Londen. Ze was als jong meisje gekidnapt ergens in Sudan en uiteindelijk ergens in Londen terechtgekomen. Ze had jaren zwaar werk moeten doen, was behandeld als een slaaf. En uiteindelijk is ze ontsnapt. Ze heeft in Groot-Brittannië asiel aangevraagd en daar toen een nieuw leven op kunnen bouwen. Wat mij vooral trof in haar verhaal is hoeveel moeite het haar kost om eraan te wennen om vrij te zijn. Dat ze opeens kon kiezen wat ze zou gaan doen, waar ze naartoe ging, haar dag in kon delen, plannen kon maken. En in het begin kon ze dat helemaal niet. Dat had ze nooit geleerd. Dat was ze niet gewend. En zo is het ook voor ons moeilijk om eraan te wennen dat we geen slaaf meer zijn van de zonde. Nog even over die mensen die dan denken dat je in de kerk het moeilijk krijgt omdat je van alles moet, terwijl je anders gewoon je gang kan gaan. Dat zijn nu dus ook mensen die zo gewend zijn aan die slavernij van de zonde, dat ze denken dat doen wat in je opkomt, dat dat vrijheid is. Om gewoon het eerste te doen waar je zin in hebt, om niet te proberen het eens anders aan te pakken. Dat zijn mensen die niet weten dat ze kunnen kiezen. Dat je de mogelijkheid hebt om te kiezen of je wel of niet doet waar je zin in hebt. Doet wat je in eerste aanleg geneigd bent te doen. Maar als de Geest u bevrijdt, dan heeft u die mogelijkheid wel. Om u er niet bij neer te leggen dat u de dingen nou eenmaal doet zoals u het doet. Dan heeft u de mogelijkheid om te veranderen. Om te groeien door de Geest. Dat is wat we hieruit leren. Dat de Geest ons zo leidt dat we kind van God worden. Ook in hoe we praktisch leven. Ja, we blijven ons hele leven die leiding van de Geest nodig hebben. We zijn nooit klaar met leren. Nooit helemaal los van de zonde. Maar die leiding van de Geest, die ontvangt u dan ook. En als u zich door de Geest laat leiden, ontvangt u vruchten van de Geest en wordt Gods liefde steeds meer zichtbaar in uw leven. Wordt u niet langer beheerst door uw eigen natuur? Want u weet hoe dat kan gaan. Soms kunnen we elkaar niet luchten of zien, of schelden elkaar de huid vol, maken ruzie, verklaren elkaar de oorlog. Soms zijn mensen kort aangebonden, drammerig, driftig. Soms zijn we schijnheilig. Soms komen we niet na wat we beloofden. Wanneer we zeggen van nou, zo ben ik nu eenmaal. Ik ben nu eenmaal snel driftig. Ik heb nu eenmaal niet zoveel geduld. Ja, dan leven we als slaaf. Leggen we ons erbij neer hoe de situatie is. Maar wat wil de Geest doen? De Geest wil ons geduld geven, zelfbeheersing, liefde, trouw, goedheid. Dat zijn de vruchten van de Geest. Laat u zo leiden door de Geest. Leef niet langer als slaaf. Leef als bevrijd kind van God. In vertrouwen op de Vader, hem aanroepend met Abba, Vader. Amen. In antwoord op de preek zingen we nu gezang 90, vers 1, 2, 6 en 10. Thank you.
is voorbeden gevraagd voor mevrouw Hessel. Zij ligt opnieuw in het ziekenhuis. Haar algemene conditie is niet goed. En we zullen ook bidden voor haar zoon Jan. We zullen bidden. Lieve Vader in de hemel, wij willen bij u komen om te bidden en om te danken. Heer, dank u wel dat we vanmorgen opnieuw weer bij elkaar zijn als gemeente. Dank u dat we elke zondag diensten mogen hebben waarin we u mogen ontmoeten. Waarin we bemoedigd worden en u kunnen prijzen. Het is ook fijn om elkaar weer te ontmoeten. Dank u wel, Heer, voor deze gemeente waarin zoveel verschillende mensen bij elkaar horen. Elkaar kunnen helpen en dingen met elkaar mogen delen. Heer, we willen u bidden voor ons land en voor onze overheid. Ook in de situatie waarin ons land nu verkeert. Heer, wilt u politieke leiders inzicht en wijsheid geven? Wilt u hen helpen op te komen voor mensen in ons land die het moeilijk hebben? Mensen die hulp nodig hebben op financieel gebied of in sociaal opzicht. Er zijn zoveel mensen die het alleen niet redden. Zegent u de hulpverlening die er is in Nederland, zowel professioneel als vrijwillig. Wilt u ons ook bereid maken om mensen te helpen die dat nodig hebben en die wij tegenkomen in onze omgeving, zowel in de kerk als daarbuiten. Maakt u ons vrijgevig en behulpzaam, bewogen en betrokken. Heer, u kent ons door en door, beter dan dat wij onszelf kennen. Wilt u ons helpen met de dingen die nodig zijn? We willen u bidden voor mensen die te maken hebben met ziekte van lichamelijke of psychische aard. Heer God, niet altijd zijn moeite voor anderen zichtbaar, maar u weet alles. En u weet veel beter dan wij zelf wat we nodig hebben. Wilt u kracht geven als mensen behandelingen moeten ondergaan en hun dagelijks leven daardoor wordt beïnvloed? We willen ook mevrouw Hessel aan u opdragen. Wilt u bij haar zijn en haar helpen nu ze weer in het ziekenhuis ligt? Ze is moe van alles. Wilt u haar rust geven, geestelijk en lichamelijk? Helpt u haar om haar leven in uw handen te leggen en te vertrouwen op u? En geeft u haar ook moed om verder te gaan? Wilt u ook zorgen voor Jan, haar zoon? Voor hem is het ziek zijn van zijn moeder moeilijk en het heeft veel gevolgen. Wilt u hem helpen om hiermee om te gaan, om het aan te kunnen en om dicht bij zijn moeder te kunnen staan? Dank u wel dat we veel hebben in het leven om voor te danken, om blij mee te zijn. Heer, dank u wel voor het mooie weer van de afgelopen dagen. We konden daarvan genieten, van de zon, van het buiten zijn, van de natuur. Dank u wel dat u steeds weer laat zien dat u zorgt voor de schepping. Dank u voor vriendschap die we mogen beleven met mensen om ons heen. Heer, we weten ook dat er mensen zijn die uw liefde en uw nabijheid en uw geest niet ervaren, terwijl zij dat wel willen en daarnaar op zoek zijn. Heer, soms kunnen we dat moeilijk begrijpen. Ook in de preek mochten we horen dat u uw geest geeft aan ons en dat u uw geest geeft aan iedereen die daarnaar verlangt. En dan is het soms moeilijk te snappen dat niet altijd lukt. Heer, u bent toch een God die dat belooft om zich te laten zien aan mensen, aan iedereen die naar u vraagt, bewust of onbewust. We bidden u, wilt u zich laten zien en mensen echt laten weten en laten voelen dat u er bent, ook als het leven moeilijk is. Heer, we willen bidden voor al het werk in de gemeente. Er is veel te doen op verschillende gebieden. Wilt u iedereen die een taak heeft in de gemeente zegenen en energie geven om dit werk te doen? We noemen hierbij ook het jeugdwerk en in het bijzonder het ontwikkelen van plannen voor het nieuwe seizoen. Zegent u het denkwerk, wilt u ideeën geven en creativiteit en mogelijkheden de plannen ook echt om te zetten in concrete activiteiten. Wilt u ook de jeugddienst van vanmiddag zegenen en geven dat jeugd en ook andere mensen die er zijn geïnspireerd mogen worden door u en door uw geest. Wilt u ook het werk van de werkgroep Open Gemeente zegenen en ook de bijeenkomst die er straks is. Geef dat er weer nieuwe ideeën mogen komen en ja, dat we het naar buiten treden als gemeente ook echt gezamenlijk mogen doen. Heer, veel werk in de gemeente is zichtbaar, maar niet alles. Wij danken u ook voor gemeenteleden die steeds weer onze gemeente in gebed opdragen. Soms vergeten we hoe belangrijk het is om dat te doen. Heer Jezus, wij bidden u of u spoedig wilt terugkomen naar de aarde om alles volmaakt te maken. Het is nauwelijks voor te stellen hoe het zal zijn zonder zorgen, pijn en moeite. We verlangen daarnaar. Maar ook als alles goed gaat met ons, helpt u ons dan om ook uit te zien naar uw komst. Wilt u ons bereid maken om u te volgen en wilt u ons daarom vullen met uw geest. Dit vragen we, alleen uit genade. Amen.
Heeft u nu gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte? De collecte is bestemd voor Stichting Katrien. Nog even op de kinderen. Als het goed is, komen die zo direct terug.
Ja, ze waren volop aan het knutselen, dus het zou het wachten waard moeten zijn. Ja.
Nou, jullie hebben ons even in spanning gehouden. Wij zijn natuurlijk nu heel benieuwd wat jullie allemaal gedaan hebben. Wil een van jullie er wat over vertellen?
We hebben een tuinslinger gemaakt. We zijn er nog niet helemaal af mee, want de volgende keer gaan we er ook nog verder mee werken. We hebben het verhaal ook nog van Paulus en Silas nog een keer gehoord. En op die tuinslinger stond, in het midden stond een aardbol. En er omheen waren allemaal mensen uit China of uit Nederland of uit andere landen. En dan moet je die knippen en dan gaat het dan ronddraaien als je dan in de wind doet.
We hebben getekend en ik heb nog iets gemaakt.
Heb jij iets?
Ja, iets buiten.
Ja, buiten hè. Nou, van kindernevendienst 1, of kinderbijbelgroep 1, hebben we een spel gespeeld over de gevangenis. En ja, dat was wel heel leuk, want ze waren geblinddoekt omdat het heel donker was in de nacht. En ze hadden een dropveten om hun armen of handjes gekregen, omdat ze dus vast zaten. En om hen heen stond een groep met kinderen. En in de nacht kwam er een aardbeving. En daarmee ging de kring ergens open en moesten ze de uitgang vinden.
Laten we nu gaan staan en staande ons slotlied zingen. Gezang 426, vers 1, 3 en 5.
Yeah.
Heer zegene ons en Hij behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons zijn vrede.
We gaan nu lekker koffie drinken. Er staat 11 uur. Ik stel voor dat we ietsje later beginnen. Om 10 over 11. De baby's en de peuters in de crash. De kick op de verdieping. Tienergroep 1 en 2 tot ongeveer 14 jaar achter de preekstoel. Dus hierboven. En 14 jaar en ouder hier in de kerk. Van harte welkom. Tot zo.
Ja.